Yes, beste kijkers en luisteraars. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is Youssef Al-Abbassi en ik ga in gesprek met ondernemers die van niets iets succesvols hebben kunnen maken. Vandaag zit ik in de studio met Souad El-Marcous. Welkom in de studio, Souad.
Dankjewel.
Ik ga je even kort introduceren en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Souad is ondernemer, ze is investeerder, ze is coach, spreker. En op jonge leeftijd komt zij naar Nederland. En ze begint hier als schoonmaakster bij de Combi. Dat is een bouwbedrijf in Amsterdam. In 2014 neemt ze dit bedrijf op spectaculaire wijze over. Hoe dit allemaal is gegaan, gaan jullie zo meteen horen. In 2018 wordt ze zaakvrouw van het jaar. Ze krijgt ook nog eens de Diwan Awards toegereikt. En in 2019 krijgt ze een onderscheiding van de Marokkaanse koning. Nou, inmiddels is ze ook eigenaar van Ernst Adviesgroep Randstad. Dat is een heel mooi bedrijf actief in duurzame energieoplossingen. Daar is ze sinds kort eigenaar van. Dus we hebben een klein. We hebben hier iets nieuws te vertellen, om het zomaar te zeggen. Dus al met al een mooi verhaal. Mooi van niets naar iets verhaal. En ik ben benieuwd hoe dat allemaal is gegaan. Dus ik zou zeggen, Souad, welkom in de studio. En fijn dat je ondanks alle hectiek. Mede-eigenaarschap van je nieuwe bedrijf. Fijn dat je toch ergens een gaatje hebt kunnen vinden om hier met ons het verhaal te delen. Dank je wel daarvoor.
Ja, jullie ook. Dank je wel voor jullie uitnodiging.
Graag gedaan. Hoe is het verder met je?
Ja, goed. Ja, ondanks de drukte. Ik krijg echt energie van. Het gaat goed met mij, alhamdulillah.
Alhamdulillah, want je hebt sinds kort ben je mede-eigenaar geworden van Ernst Adviesgroep Randstad. Klopt. Daar gaan we straks nog uitgebreid op in. En volgens mij ben je een beetje heen en weer aan het pendelen tussen je woonplaats en Levendaal, zeg ik het goed?
Nijverdal.
Ja. Nijverdal, daar zit dan het hoofdkantoor.
Klopt.
Nu nog. Dus je bent druk aan het rijden heen Klopt. En weer om dat een beetje bij elkaar
Klopt.
Te houden.
Maar wel elektrisch rijden.
Wel elektrisch rijden. En je hebt als het goed is binnenkort ook een eigen kantoor in Amsterdam, waar Klopt. Je dat allemaal uit voort kan zetten.
Klopt, inderdaad. Ja.
Mooi.
Ja.
Goed bezig.
Vanaf 1 mei ben ik wel bezig vanuit Nijverdal, Amsterdam.
Ja.
En we zijn nu wel bezig met het oprichten en de inrichten van een kantoor van hier in Amsterdam.
Dat is precies 1 maand vandaag.
Ja.
Dus we hebben echt een mooi primeurtje waar we het hier over kunnen hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat wilde je worden toen je klein was, Zwart?
Nou, eerlijk gezegd, nooit gedacht dat ik uit Marokko ga verhuizen. Mijn vader is ook een ondernemer, dus ik had altijd gedroomd of als lerares, een docent op school, of naast mijn vader bij hem de zaak. Want ik was als een kleine meid altijd wel de hulpster van mijn moeder thuis, maar ook voor mijn vader, zijn eigen zaak. Dus ik ging altijd na mijn schooltijd in de middag om 1 of 4... nam ik eigenlijk zo'n thermoskan van mijn moeder met thee en lekkere koekjes van mijn vader. En ik was van 5 uur tot sluitertijd.
Wat deed je vader, als ik vraag mag?
Had een zakenwinkel, of een winkel van mijn kledingzaak, zeg maar.
Oh, okay.
Mijn kleding verkopen, stof voor meubels, had 2 zaken.
Ja.
Dus daar.
Dus het ondernemerschap zit wel een beetje in bloed.
Ja, dat zit wel in bloed. Ik heb mijn vader nooit eigenlijk in de loondienst gezien. Hij heeft altijd eigen zaak gehad.
Ja.
Ja.
En hoe oud was je toen je nog in Marokko zeg maar aan het dromen was? En hoe oud was je toen je naar Nederland bent gekomen?
Toen ik in Nederland kwam, was ik nog net geen 19. Maar als dromer ben ik volgens mij vanaf de eerste maand van mijn geboorte een dromer. Dus ik ben altijd aan het dromen voor iets wat eigenlijk voor een andere niet te realiseren is.
En wanneer kwam eigenlijk het moment dat je bewust werd van het feit van hey, ik wil echt iets voor mezelf of iets gaan ondernemen, weet je dat nog?
Toen ik in Marokko was nog?
Bijvoorbeeld, of hier, maakt niet uit. Nee, het eerste moment in je leven?
In Marokko was mijn vader was een voorbeeld voor mij. Dus ik had altijd gedacht van ik ga toch wel iets doen. Ik ben de opvolger van mijn vader.
Ja.
Dus maar hier in Nederland, eerlijk gezegd, als we teruggaan naar het moment dat ik wegging vanuit Marokko. Dat was wel echt een bijzonder moment. En ook een hele moeilijke moment van mijn leven. Mm-hmm. Maar ook voor mijn familie. Net geen 19, altijd een beschermde opvoeding gehad. Ik reisde nooit alleen. Dus altijd met mijn moeder. Of samen mijn moeder en mijn vader.
Ja.
En dan komt een moment dat ik echt mezelf mijn koffer pakte en dan wel richting naar Marokko, of richting naar Nederland, zonder mijn familie, behalve met mijn nicht.
Ja.
Het moment dat ik denk van, Hier in Marokko, ga ik niet verder. Ja. Ik word beperkt door eigenlijk de beschermde vader van mij, Larhamo. Die heeft zoiets van... Ik zei van, papa, ik heb mijn diploma's en ik ga studeren. Nou, mijn vader die heeft nooit op school gezeten. En die wist niet dat wij geen universiteit hadden in Larras. En die zegt van, meid, ik ben hartstikke trots op je. En ga je gaan? Ik zeg, ja, pap, als ik mijn eigen gang moet gaan... dat betekent dat ik ergens op kamers ga wonen... buiten ons mooie havenstadje.
Nou, een stad waar wel een universiteit was.
Ja, precies, in Tetuan. En daar was hij niet mee eens. Dus die zegt, nee, nou, dan maar geen diploma, zei hij. Dan maar niet verder studeren. Dan blijf je bij mij. En ik ben wel iemand van, ja, nogmaals, een dromer.
Ja.
Die droom voor...
Ook concreet, want waar kwam die concrete droom vandaan dat je echt wilde studeren? Want ondanks het feit dat je dus geen universiteit in de stad had, had je dus wel die droom van, hey, ik moet daar wel komen op zo'n universiteit. Waar kwam dat vandaan?
Het zit in mij als persoon, dat eigenlijk dat vechtlust, dat iets van bewijzen. Want kijk, ik ben de oudste van mijn familie, mijn broers en zus. En mijn broers die mogen alles, maar ik niet.
Dat is meestal met jongens, toch?
Ja, de meeste met jongens inderdaad in onze cultuur. Dus ja, die Sua, dat meisje, die echt wel heel beperkt is, was en wordt, werd. Dus die gaat wel iets, die wil ik wel iets wel doen. Ik wil iets wel beter worden dan mijn eigen broers en broertjes, zeg maar.
Dat was competitief.
Ja, precies. De compensatie, dat verschil die ik wel merk, dat ga je compenseren met iets doen.
Oh, ja.
Dat papa wel trots op me kan worden.
Ja.
En dat
daar
zat
kwam
in
die
me.
Drang vandaan.
Ja, daar kwam de drang vandaan.
Ja.
En toen heb ik besloten, toch, mijn moeder wist het wel, van ik ga naar Nederland, mam. Mijn nicht die komt me ophalen.
Mm-hmm.
En ik ga vluchten naar Nederland. Ja, mijn moeder, terwijl dat mijn tante daar in Nederland was, waar ik eigenlijk uiteindelijk bij haar was gekomen, die zat mijn vakantie daar in Nederland, of in Marokko.
Ja.
En ik belde mijn nichtje en ik zeg van, kom me halen alsjeblieft. Van, ik wil in Nederland, ik wil weg van hier, want hier kan ik niks bereiken.
Ja. Want wat dacht je in Nederland, zeg maar, wel te kunnen bereiken wat in Marokko niet het geval was?
Wel studeren, mijn studie afmaken.
Ja.
Ja,
en die andere stad was geen optie?
Nee, want dat mocht sowieso niet van mijn vader.
Ja, oké. Okay.
Nee, nee, dus dat was geen optie.
Ja.
Nee, ik was doodsbang voor mijn vader. Want ik ging wel, ondanks dat hij zei nee, ik ging toch wel één dag wel naar Tetuan. Ik liet me inschrijven. Ik heb mijn de eerste, zeg maar, de voorschot betaald voor mijn huur, voor mijn kamer en zo. Ik zeg maar, nou, daar heb ik tenminste wel wat gedaan. En dan zit ik hem verblokt dat ik alles heb gedaan, klaar. Dus dan kan hij meer terugdraaien, papa. Maar dezelfde avond kwam ik terug, want hij dacht dat ik eigenlijk tussen de middag bij mijn tante aan het... lunchen was.
Ja.
Want dan mag ik wel naar mijn tante toe, hè, als mijn tante in Marokko is.
Mm-hmm.
En dan vertel ik tegen hem van, nee papa, ik was niet bij mijn tante. Ja, ik dacht dat je... Nee, ik was niet bij mijn tante. Ik was naar Tetuan. En alles wat ik eigenlijk in 3 dagen moest realiseren, heb ik in 1 dag kunnen doen. Want ik moet vanavond wel thuis slapen. Want anders heeft papa wel in de gaten dat ik niet thuis ben.
Ja. Dus ondanks die stok achter de deur van de inschrijving... en was het niet goed genoeg om te zeggen van oké, prima, jij je zin.
Ja, precies. Ja, ik ben wel iemand van waar een wil is een weg. Dus ik had zoiets, ik wil het, dus ik zorg...
Dan maar een andere manier.
Ja, een andere manier.
Oké. Okay.
Dus zo, maar toen kwam ik in Nederland in 1989... Juli 1989 kwam ik naar Nederland.
Je geeft net aan, jong meisje, 18 jaar.
Ja.
Je spreekt de taal niet. Nee. Je hebt totaal geen netwerk. Nee. Je bent niet naar school geweest in Nederland.
Nee.
Dus je hebt een heel andere cultuur hier.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Is dat een cultuurshock? Hoe gaat dat?
Ja, dat was echt een shock. Het was echt verschrikkelijk. Want ik kwam op zondag. En dan op zondag daar bij de dappere marktbuurt. Alles is leeg.
Dan is er geen markt. Toch?
Geen markt, maar ook op zondag. Niemand liep op 12 uur. Ik keek zo naar buiten en ik denk van, wat een onbewoond eiland. Ik zie geen beweging, niemand. En ik denk van, nou, ik heb alles wat mijn hartje begeert, heb ik achter me gelaten. Een boze vader, die wist niet eens dat ik in Nederland was. Want ik heb 3 dagen in de auto gezeten en ik ben eigenlijk bijna 6 kilo afgevallen door angst dat mijn vader achter me reed.
Mm-hmm.
En toen ik hier op zondag in Amsterdam vanuit het balkon naar buiten keek, denk ik van, wat is dit?
Ja.
Ja.
Zo'n saai land.
Ja.
Geen mensen. Nee, ben ik nou hier naartoe gekomen voor dit?
Ja, 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 klopt.
En dan woon je bij je tante, zoals je net aangaf. Ja. Omgeving Dappermarkt. Maar ja, hoe ga je concreet proberen die Warm Villages een weg tot uiting laten komen? Wat wil je gaan doen op een gegeven moment?
Mijn tante die kwam terug. Die had het wel gehoord dat ik bij haar thuis was aan het logeren. Dus die belt op. Zegt ze van, nou Suad, het is afgelopen met jou. Want je vader is zo erg teleurgesteld in jou. En je hebt zijn eer aangetast. Dus ik kom naar Nederland en zorg dat je inderdaad iets gaat doen voor jezelf. Want toen ben ik via het buurman van mij bij een bedrijf terechtgekomen als schoonmaakster. Ja, want mijn tante gaat mij niet onderhouden. Die heeft een andere drie meiden ook, drie dochters. Ja. Dus ik ging bij een bouwbedrijf als schoonmaakster, 's ochtends heel vroeg. Maar de uitzendbureau die heeft mij echt wel verteld van, Suad, kijk je uit. Jij wil graag je geld verdienen. Jij wil graag iets doen. Jij wil graag ook iets bereiken hier in Nederland. Je begint als een schoonmaakster. Maar het bedrijf waar je nu terechtkomt, de directeur, die had mij gevraagd. Eigenlijk was een advertentie opengezet naar het uitzendbureau van, ik wil een man en ik wil ook iemand die wel Nederlands spreekt. Okay. Die 's ochtends hier de boel komt poetsen. Nou.
Dat was de voorwaarde.
Het waren die voorwaarden van die directeur. Nou, hij zegt, ja, die man die is echt een beetje beschreven als een monster. Dus, en zijn kantoor mag je alleen maar op woensdag schoonmaken. Dus zorg dat je heel vroeg naar de bouwbedrijf gaat.
Want dan is hij er niet op woensdag.
De hele week komt hij pas om van maandag tot vrijdag. Vanaf 9 uur is hij op kantoor. En woensdag past hij op zijn kinderen.
Okay.
Dus zorg dat je voor 9 uur... je ding doet en dat je voor 9 uur wel uit de pand stapt.
Nou,
dat
woensdag?
Ja, behalve woensdag mag je wel inderdaad zijn kamer schoonmaken.
Oké.
Okay. Nou ja, dat deed ik heel braaf. En toen kwam ik hem op één woensdag kwam ik hem tegen. Maar voordat ik echt van maandag tot vrijdag, nou de eerste week niet, dan moest ik wel het kantoor nog leren kennen. Maar de tweede week ging ik achter, echt elke woensdag, ging ik achter zijn computer zitten.
Ja, je ging visualiseren.
Ja, precies, ja. Van die grijze grote boxen van de computers van vroeger, ging ik achter zijn toetsenbord die echt helemaal uit is van, ooit ga ik hier
ook zoiets doen.
Werken. Ja, zoiets doen achter de computer. Maar niet met de gedachte dat ik ooit zijn computer ging overnemen of zijn stoel ging overnemen.
Ja.
Nou, op één woensdag kwam ik hem tegen en toen was ik gelukkig aan het poetsen en die zei van, wat ben jij hier aan het doen? En dan vertelde ik hem wel van,
Oh, hij was op kantoor bij jullie?
Hij was wel op kantoor, woensdag.
Want ondanks dat hij vrij was?
Nee, zijn kinderen die waren op vakantie. En zijn vrouw die zat die woensdag wel thuis. En toen kwam hij toevallig die woensdag naar kantoor.
Ja.
En toen kwam ik hem tegen. En toen echt, net of ik echt een monster zag. En toen ging ik hem vertellen van wat ik aan het doen was. Want hij had helemaal niet verwacht dat een vrouw, een meisje van 18 bij hem rondliep.
Dat waren niet zijn
een emmertje. Ja, nou ja, precies. Dus vertelde ik hem wel waarom. Toen ging ik eigenlijk wel die uitzendbureau wel verdedigen. Van nee, want ze hadden niemand. En een beetje Frans, een beetje Engels met hem aan het praten. Hij zegt, ja, maar je bent gevlucht vanuit Marokko om hier te poetsen bij mij? Ik zeg, nee, want hij zegt, nou, dan zorg je dat je naar school gaat. Ja, maar meneer Appelman, zo heet die man.
Ja.
Hoe dan? Hoe dan? En toen ging hij zijn secretaresse roepen. Monique, zegt hij, riep hij. En toen kwam Monique, jij gaat zorgen dat ze naar school gaat. Hoe doe je het? Maar je gaat naar school.
Ik dacht, wat een aardig monster.
Precies, wat een engel.
Ja.
In plaats van monster.
Ja.
En die heeft mij eigenlijk wel de eerste, noem ik, gouden handvat van de eerste deur van mij. Die open hem.
Oh, ja.
En die ging mij vertellen. Hij heeft een brief geschreven, ook naar mijn vader. Want hij vond het heel erg, want hij heeft ook zelf eigen meiden.
Mm-hmm.
Hij vond het heel erg dat ik zonder de toestemming van mijn vader hier ben naar Nederland gekomen. Hij zegt van, dat heeft niks met de cultuur te maken, Suad, maar ik ben een Nederlander, een boer vanuit Heergewaard.
Mm-hmm.
Maar ik zou echt heel zwaar en pijn voelen als mijn dochters ook hetzelfde doen met mij. Hij zegt, ik schrijf een brief. Je gaat deze zomer ga je een vakantie met bouwvak en je gaat het brief openen pas bij je vader. En dat heb ik ook gedaan. En dat vertelt hij dan tegen hem, want ik ging het vertalen, mijn vader. Mijn dochter, ga ik weer.
Mag.
Ondanks dat het zo lang geleden is, zit me nog steeds dwars.
Kan ik me voorstellen?
Dwars, het doet me nog pijn. Sorry hoor.
Geef niet, neem je tijd.
Mijn dochters zijn jaloers op jouw dochter, want ze hebben twee vaders. Ze hebben eentje in Marokko, maar eentje hier ook. En ik zal zorgen dat je een trotse eerste vader wordt. Want ik ben echt nu al trots op je dochter.
Ja, wauw.
En dat heeft hij echt gedaan.
Wauw.
Dat heeft hij mij echt, mij naar school gebracht. Voor me de school zelf betaald. Boeken betaald. En niemand, want ik heb mijn ouders toen niet verteld dat ik op school zat. En ja. Ik heb het thuis ook niet verteld dat ik op school zat. Dus ik heb echt, om toch wel, in één kant wil ik echt mijn vader verrassen. Want ik ga naar school en dan hoeft hij niet te weten. En dan kom ik straks met mijn diploma's. En ik wil iets bereiken hier in Nederland. Dus thuis heb ik ook niks verteld. Want ja, ook achteraf denk ik, waarom heb ik dat niet gedaan? Maar ja, goed, alles heeft een reden.
Ja.
En op school ging ik binnen lokaal zitten. Ja. Dus ik ging ook niet, als iedereen met pauze is, ging ik niet naar buiten. Ik ging mijn huiswerk op school doen.
Ja.
Alles hield ik echt stiekem in mijn eigen lokaal. Dat
afgeschermd.
Afgeschermd, dat ze dachten dat ik eigenlijk contact gestoord was. Daar op school, van hoezo gaat dat meisje die daar zit, niet naar buiten met de rest van klasgenootjes. En op een gegeven moment heb ik wel vaak moeten liegen. Dan gaan we weer die doolhof zoeken om toch je ding te bereiken. Ja, ik heb hoofdpijn, ik heb dit en ik heb dat. Ja, maar na 3 weken hadden ze zoiets. Ja, de kind, die heeft iets. Dat kan niet. En toen werd ik inderdaad wel bijgehaald van soort van, waarom ga je niet naar buiten? Ik zeg, ja, ik wil niet gezien worden en ik wil een trotse vader zien. Dus ik ben stiekem hier naar school.
Ja. Je wachtte eigenlijk tot het moment dat je iets bereikt had en dan zou je het vertellen.
Precies.
En wanneer kwam dat moment eigenlijk?
3 jaar later.
Ja.
Er kwam een moment dat ik...
Want wat studeerde je?
Ik had eigenlijk wel eerst instantie taal. En daarna heb ik moderns bedrijf administratie, want ik wilde eigenlijk recht in de economie, boekhouding. Ik deed ook de economie daar in Marokko.
Ja.
Dus dat heb ik MBA gehaald, mijn diploma gehaald. Ben ik ook daarna naar Schoevers omhoog opleiding.
Dat is een,
Schoevers in Amsterdam. Mm-hmm. Daar heb ik ook mijn diploma's gehaald. Is eigenlijk de studie die eigenlijk de 4-5 jaar hoort te zijn. Mm-hmm. Heb ik in 2,5 jaar, ruim 3 jaar gehaald.
Maar hoe dan? In welke taal? In het Nederlands, Engels?
Nederlands.
Waarom zo snel?
Nederlands. Ja, maar je zit tussen bouwvakkers. Alleen maar tussen de ruige bouwvakkers, zeg maar. Ja. Dan hoor je dan inderdaad alleen maar Nederlands. Wel andere taal. En je zit binnen een Nederlands bedrijf.
En je leert heel snel als je wat
jonger
bent.
Je leert heel snel. Ja. En net wat ik zeg, waar een wil is een weg. Ik wil het zo graag. Dus
gaat het sneller ook?
Ja. En uit de nood word je ook creatief en word je slimmer.
100%.
Ja, dus dat was wel inderdaad wel voor mij echt een grote les. Mm. Gewoon tussen die Nederlanders, op school en doen.
Ja.
En niet nadenken, gewoon
tegelijkertijd had je nog een baan bij de combi.
Ja.
Hoe combineerde je die twee zaken?
Nou, ik was toen van 8 tot 10 deed ik schoonmaken.
Ja, 's ochtends?
Ochtends, op een gegeven moment was het wel bekend van, we hebben een schoonmaker, ik hoef niet meer te verschuilen voor 9 uur. Van 8 tot 10, want dat had Appelman met mij toen geregeld. Weet je, Suat, je gaat van 8 tot 10 schoonmaken, daarna ga je achter de receptie en daar kan je de taal leren. En dan heb je ook te maken met Timmerly erbuiten, daar ga je aansturen, dan zit je in de planning. Dus
dat monster heeft je ook nog eens bij het bedrijf niet echt, alleen naar de studie toegestuurd, maar ook nog eens intern begeleid
in praktijk,
om stap voor stap alles te leren.
Praktijk heeft ook iemand gevraagd of hij 1 keer per week met mij echt, want ik wist helemaal niks van de computers en heel.
Ja.
Toen 1 keer per week dat ik iemand van de ICT intern, je gaat naar Suad, je gaat haar leren.
Mm-hmm.
Dus hij ging me echt begeleiden en zo ben ik van telefoniste, receptioniste tot eerst assistent bij het bedrijfsbureau. Administratie, assistent, boekhouder tot boekhouder. En de beste man heeft 1996 bedrijf verkocht naar een nieuwe eigenaar. En die had mij wel gevraagd of ik, je kan ook met mij gaan, Suad, maar ik snap het wel, want hier heb je je familie gecreëerd. Dat zijn mensen die jou geholpen hebben hier. Kijk, niet alleen hij, maar ook de collega's van de combi om me heen, die hebben me echt zijn visie, maar ook hulp gedragen en mij geholpen.
Ja, want je werkte inmiddels al, het is het bijna 10 jaar, in 1996, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja. Dus, en
toen heeft meneer Appelman besloten om het bedrijf te verkopen, zeg je?
Ja, hij heeft hem verkocht. Okay. En ik ben wel gebleven met mijn familie, laat ik het zo zeggen.
Ja, want kwam er toen een nieuwe eigenaar, of hoe werkte dat precies?
Er kwam een nieuwe eigenaar toen, die tijd, ja. Okay. En in 1996 het is verkocht door Appelman, maar wel naar 3 verschillende aandeelhouders. Wel totaal heel ander, ja. Appelman was eigenlijk een familiebedrijf, want hij had samen met zijn broer, zijn neef, een andere, een nicht van hem, die runnen het bedrijf. En toen werd het gekocht naar de vreemde, maar ja. Ja. Het is voor mij niks veranderd, want dezelfde collega's zijn gebleven met de vreemde aandeelhouder, het nieuwe aandeelhouder.
En de manier van hoe je jezelf kon ontwikkelen, wat meneer Appelman dan heel erg ondersteunde, bleef dat wel met de nieuwe eigenaren of vlakte dat een beetje af, zeg maar?
Nou, het is wel. Nou, kijk, toen was het dat meisje vanaf het begin is wel gegroeid. Ja. Zwaard is niet meer dat zwaard van 1990, 1991. Plus, ik had wel een heel goede band met allemaal collega's van mij. Die was heel sterk.
Dus ze wisten wel dat je heel belangrijk was?
Ja, ze wisten het wel, ja. Oh. En ze wisten dat ik eigenlijk nog meer wil bereiken. Dus die steun had ik wel. En steun van mijn ouders. Want op een gegeven moment. En steun van mijn man. Want na 3 jaar stiekem de school was ik daarna gekoppeld aan mijn man. En ik heb echt een geweldige man die heeft zoiets van, Suad, wat jij wil, wil ik ook. Ik wil dat jij echt gaat bereiken wat jij wil bereiken en de trotse vader zien.
Mooi.
Dus en zonder echt toevallig hebben wij elkaar ontmoet. Dat is een bijzondere ontmoeting. Ga ik niet op in. Maar goed, anders wordt het een lange verhaal dat we hier tot morgen. Want het is echt. En ook weer mijn huwelijk, waar een wil is een weg. Ja. Dus dat is niet op een normale manier gegaan. Ja. Maar toch wel een heel leuke.
Het was een belangrijk onderdeel om uiteindelijk te kunnen bereiken wat je wil bereiken. En je hebt het geluk dat het ook nog eens een topvent is.
Ja.
Mooi. Top.
Klopt.
En hoe verder? Want op een gegeven moment werd het bedrijf overgenomen. Komt er op een gegeven moment een ander businessmodel misschien? Of, want ik weet dat het bedrijf op een gegeven moment bijna failliet ging. En toen kwam het moment dat jij het bedrijf overgenomen. Ja. Kun je ons wat meenemen naar dat moment?
Ja, dat was. Op een gegeven moment werd ik inderdaad bij de administratie. En ik werd assistent boekhouding. Toen ging ik naar hoofdboekhouding. Maar ik zat wel inderdaad ook bij de ondernemersraad. Als lid van ondernemersmaat. Dus je krijgt wel 1 keer per maand van alles te horen. In Amsterdam ging het hartstikke goed. In een ander, want er waren 11 vestigingen. Ja, in totaal. Ja. Sommige vestigingen ging het minder. En de nieuwe aandeelhouder die besloot in 2012 de Amsterdam te annuleren. Want je had niks met Amsterdam. Het was meer.
Dus de vestiging waar jij werkte?
Ja, waar ik werkte. Mm-hmm. En nog een andere vestiging ook, volgens mij Lelystad. En Roosendaal. 3 vestigingen.
Van de 11. Van wilden de 11. Ze echt helemaal sluiten?
Ja. Dus okay. Die zijn te klein.
Niet rendabel genoeg?
Nou, dat niet eens. Want vanuit Amsterdam waren we rendabel. Maar hij had niks met Amsterdam. Rotterdam en daar in het zuiden dat wel, maar noorden, westen niet. Dat gaat hier niks mee. Maar ik zat gelukkig in de ondernemersraad. Dus ik ging eigenlijk wel ook vechten van en strijden om die Amsterdam. Want het moet mij wel. Er kwam zo'n analyse waarom Amsterdam opgeheven moet worden. Nou, die analyse heb ik echt helemaal van binnen en buiten omgekeerd. Ik zeg van nou.
Wat was de conclusie van die analyse?
Niet rendabel.
Oké.
Nou. Ik zit in boekhouding, dan kon ik het wel laten zien dat het wel rendabel is. Want het is een klein bedrijf, maar als je haar de kans geeft, en vooral in de markt van nu, 2012 ging het wel goed. Ik zeg, nou, geef ons 6 maanden de tijd om jullie te kunnen aantonen dat Amsterdam wel rendabel is. Ja. Nou, die tijd werd gegund, want hij kon niet bewijzen dat het niet kan. Dus in 6 maanden hadden we eigenlijk onze omzet binnengehaald. En toen mocht Amsterdam wel blijven. Mm-hmm. Maar in 2014 werden, 2012, 13, 14, moesten we geld die wij ooit geleend hebben naar de oude aandeelhouders, willen we terug hebben.
Die aandeelhouders wilden het geld...
Het geld is uit de organisatie, uit de L-vestigen, uit de organisatie uitgehaald. Voor een doel, voor hun, vastgoeddoel of een project van hun. En ze hebben hem ooit wel uit de organisatie gehaald als lening. Maar in 2014 hadden we eigenlijk, begin van 2014, 80% van onze omzet op papier gehaald. Maar die vraagt ook financiering.
Ja.
Dus we hebben ons geld gevraagd. We willen ons geld terug hebben.
Ja, omdat het geld wat jullie gefactureerd, of tenminste de offertes, dat is iets wat dan die betaling komt later, bedoel je toch?
Nou ja, precies. Want je moet wel materiaal kopen.
Ja, daar heb je geld voor nodig. Voorfinancieren.
Ja, voorfinancieren. Nou, daar werd gezegd, nee, we hebben geen geld. Ja. Dus de banken, die gingen achter ons staan. De bonden gingen achter ons staan. Maar alleen de aandeelhouders hadden zoiets van, nou, we hebben geen geld, dus dat gaan we zeker uitdoen. Dus alle 11 vestigingen gaan failliet.
Wow, heftig.
Ja, dus ik ben mijn veilige haven binnen kwijt.
Je familie zinkt.
Mijn familie die wordt uit elkaar gehaald. En toen krijgen we te horen van, ja, Amsterdam en Brabant, Tilburg is verkocht naar een derde. En nou, dan ik werd helemaal gek.
Ja.
Ja, en de derde, de nieuwe eigenaar, die vestig in Tilburg en Amsterdam, heb drie van... was toen 26 bij ons op kantoor, drie aangenomen of gekocht in de goodwill.
Meegenomen.
En dat ben jij. Dan is nog een vestigingsleider daarnaast en nog een calculator over de rest.
Dus jij mocht wel mee?
Ik mocht wel mee. Ja, ik ben de historie van het bedrijf.
Ja, ja, ja.
Dus ja, tuurlijk. Het is heel slim van de ondernemer. Ja. Dus ik heb
maar de rest van je familie zag je langzaam wegleiden.
Ja.
Dat ze niet meer konden.
Ja, dus ik had die nieuwe eigenaar gebeld een weekend. Ik zeg, ik wil met je praten. Nou, hij wilde in eerste instantie niet. Hij wil alleen met mijn vestigingsleider praten. Ik zeg, ik wil met je praten. Want je pakt mijn kindje weg. Mijn kindje begint te kruipen en te staan.
Ja.
En je neemt hem middenwegje en al.
Is het te vroeg?
Ja. Te vroeg. Hij mag het niet eens.
Hij mag helemaal niet weg.
Nee. Ja. Dus op een gegeven moment zegt hij, ja, maar hij wist dat ik ooit schoonmaakster ben begonnen. Dus hij had zoiets van...
Goeie mindset.
Nee, nou, die had zoiets van, wat heb je mij te bidden? Ik zeg, ja, ik wil het van jou overnemen.
Hmm.
Zegt ze, ja, weet je zeker wat je zegt? Je krijgt 24 uur de tijd om dat geld die ik voor betaald had, om mij terug te... Ik zeg, ja hoor, met mijn neus omhoog. Ja hoor, maar ik had geen cent, tuurlijk. Ja,
met je gebluft en je dacht van, ik ga wel kijken hoe ik dat voor elkaar
krijg.
Nou,
die kracht en ik geloof en wet van aantrekkingskracht.
Mm-hmm.
Als je dat hebt.
Ja.
En bereik je alles in je leven.
Ja.
Ik heb toen, Youssef, ik heb geroepen. Ik ga hem overnemen. Dat inderdaad de vestigingsleiders soort. Hoe doe je dat? Ik zeg, het maakt niet uit. Ik heb mijn man toe gebeld en die ging overal bellen. Ik ga mijn netwerk bellen.
Ja.
En uiteindelijk, hij gaf me wel 24 uur de tijd. Het nieuwe aandeelhouder, de eigenaar. Ik geef je 24 uur de tijd. Die dacht natuurlijk van, nou, die gaat het niet redden. 24 uur de tijd om geld bij elkaar te halen.
Ja.
Nou, het...
Is het gelukt?
Was me wel gelukt.
Kijk eens aan.
Ja.
Wauw. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Wat een wil is een weg.
Ja. Heb je nog speciaal netwerk aan moeten boren? Of nou, waren mensen van overtuigd?
Ik ging wel bellen. En op een gegeven moment... ik zag wel mijn familie. Die zaten ergens in de kamer met de UWV formulieren aan het invullen. Want die hadden 3 maanden geen salaris gehad.
Ja.
Inclusief ik ook. En mijn vestigingsleider. En op een gegeven moment was ik aan het bellen en er belt iemand en die zegt, Sjoerd, wat hoor ik nou? Hij zegt, want dat ging toch wel goed met jullie? Ik zeg, ja, en toen begon ik te huilen. Hij zegt, wat is er aan de hand? Ik zeg, nou, ik ben nu, ik krijg 24 uur de tijd om geld bij elkaar te rapen en ik moet geld hebben, want ik wil mijn familie redden.
Ja.
En toen zegt hij, ja, maar hoeveel geld heb je nodig? Ik zeg, alsjeblieft, als je iemand kent of zo. Maar hoeveel? Ja, x bedrag. Hij zegt, ik ga mijn best doen voor je, maar ik kan je niks garanderen of beloven.
Oké.
Okay. Ik bel je over een uurtje. En binnen een half uurtje stond hij bij mij in mijn kamer. En hij deed de deur dicht en hij zegt, zo, bel de nieuwe eigenaar. Het bedrijf is voor jou.
Wauw. Jij was blij.
Nou, ik kon niet eens opstaan. Ik had geen knieën meer. Ik dacht van, ik ben verlamd. Hoor ik nou? Ik
schrok van het nieuws.
Ja,
goede nieuws.
Eergisteren zeg ik van, ik wil hem, maar ik wist niet hoe. En nu, ik heb hem en ik weet hoe.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Mooi.
Zie je?
Ja.
En daarom zeg ik, de wet van aantrekkingskracht en je geloof.
Als je ergens in gelooft en je straalt het uit, dan trek je de juiste mensen aan die ook in jou geloven.
En het mooiste is, ze zegt, wel van iemand die ik nooit had verwacht, die kende ik toen 7 jaar.
Mm-hmm.
En die heb altijd naast mij gelopen of bij mij in het bedrijf binnengekomen. En ik zag hem als gewoon normale iemand. Dat was de derde engel na Appelman, na mijn man en daarna. Iemand die investeert in mij.
Grappig.
Ja.
Dat je gewoon niet verwacht van iemand dat hij op een bepaalde manier is. En dan toch inderdaad, dat is
precies,
een engel.
Precies. En toen zei hij tegen mij op dat moment van Suat, ga alsjeblieft staan en ga lopen naar je collega's. Naar je familie, zoals je die benoemt. Want je kan niet in het systeem komen. En die hebben allemaal gezien en we gaan een voorschot betalen naar hun. Dan kunnen ze hun boodschappen doen.
Ook nog?
Ja.
Wow.
Ja. Top. En toen ging het echt als een speer.
Ja.
Ja.
Dan ben je mede-eigenaar, eigenaar van het bedrijf. En hoe heb je ervoor gezorgd dat... Want het is nu je bent inmiddels niet meer eigenaar van het bedrijf. Volgens mij heb je het weggedaan, als ik het goed zeg.
Ja, klopt. Ja.
Maar hoe heb je op een gegeven moment voor gezorgd dat het bedrijf wel succesvol werd... en dat grote bedrag wat zeg maar voorgefinancierd moest worden... dat wel allemaal goed in orde kwam, zeg maar.
Door eerlijkheid en transparant, Youssef. Door eerlijkheid en transparant. Eerlijk ook naar mijn collega's die uiteindelijk mijn personeel is geworden.
Ja.
Personeel die ik ooit wel... een van de timmerman zegt tegen mij, weet je, Suat... Dat je ooit een broodtrommel had schoongemaakt. Want hij had een timmerman. Ik was schoonmaakster. Toen kwam hij met een broodtrommel. En ik zag wel... was ik klaar met mijn werk. Maar ik zag een broodtrommel die een beetje smerig is. Dus ik ging hem in bleekwater. Ging ik hem schoonmaken. En dan kwam ik terug. Ja. Was hij zoeken naar zijn broodtrommel. Maar zijn broodtrommel is niet meer blauw. Is gewoon een beetje lichtgroen.
Door de bleek.
Ja, precies. Ja.
Je bedoelde het goed.
Ik bedoel het wel goed. Maar die zegt van... En nu ben jij mijn werkgeefster. Hij zegt, weet je dat ik echt de trotse werknemer ben?
Ja.
En dan inderdaad meenemen in mijn verhaal. Het moment dat ik echt geld aan het zoeken was van de investeerder.
Ja.
Zij waren met UWV bezig, maar ook thuis aan het bellen. Wat hebben we in ons spaargeld? Dan kunnen we Suat helpen.
Ja. Dus je creëerde op een gegeven moment een groep van mensen die echt ergens voor gingen.
Ja, en voor mijn droom gingen ook.
Ja.
En ze weten dat ik de trotse vader wil zien.
Ja.
Dus ze willen mijn trots maken, maar ook mijn trotse vader zien.
Ja. Dus samen de goede richting
precies,
op. Met
precies,
dezelfde kant
en
op.
Bij elkaar blijven. Want ze zagen mij ook als een familielid van hun.
Ja.
Dus,
en dan het financiële aspect nog. Hè? Want je hebt dan die richting die je met z'n allen zeg maar, op aan het gaan bent. Maar je moet natuurlijk ook nog zorgen dat... de klanten die je aantrekt, dat ze misschien een voorschot betalen of iets waardoor je weer door kan.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een belangrijke.
Ja. Nou, Youssef, het is echt niet normaal wat daarna is gebeurd. Dat ik echt naar grote jongens ging. Hè,
mm-hmm.
Die oude klant van de combi.
Ja.
Ging ik op met bezoek. En dan werd alle creativiteit, de constructie met mij bedacht om mij te helpen. Want ze weten dat ik geen bank achter mij heb. Ik benoem Versteden bijvoorbeeld, een grote wooncorporatie. Ja. Die ging voor mij, Suat, je hebt de offertes. Kijk, hier heb je offertes van allemaal mutatiewoningen. Je gaat eerst, weet je wat je gaat doen? Bij iedere opdracht die je krijgt, mag je gelijk materiaal eigenlijk
factureren.
En arbeid komt achteraf. Dat mag je jarenlang.
Dat was uniek, denk ik, toch, in die tijd?
Precies. Nou, ook grote jongens die eigenlijk met bankgarantie met zijn werk... een bedrag van een miljoen moet je bankgarantie. Weet je, Suat, we gaan het in 4 knippen.
Ja.
Dan hoef je niet geen bankgarantie. Dan gaan we de opdracht in 4 knippen.
Dus mensen gingen met je mee omdat ze wisten welke kant je op wilde. En daardoor gunden ze je ook meer.
Ja, en dan inderdaad zeg, wat heb ik gedaan? Ik heb altijd dingen gedaan. Ik heb, wat ik beloofd heb ik altijd gedaan. Met een strik bovenop. En dat is mijn ding. Ik, als je mij opdracht geeft, dan doe ik precies wat je wil. Plus extra.
Ja.
En ik zit nooit met mijn klant, zeg ik tegenover. Ik zit naast hem.
Ja.
We hebben gezamenlijk een project.
Ja.
En we hebben gezamenlijke belang. En ik heb geen contract met je, maar ik heb een duurzaamheidsrelatie.
Je bent echt een partner.
Precies.
Dan heb je een heel ander soort samenwerking.
Ja.
Dan op het moment dat je iemand echt als klant ziet.
Klopt.
Ga je echt meedenken van beide kanten.
Ja. Maar ik heb heel veel tegenwerking ook gehad. Hè? Want de oude warme klanten, die kennen mij.
Ja.
Maar nieuwe, die hebben natuurlijk van een Marokkaanse meisje, een bouw.
Vrouw in de bouw.
Vrouw in de bouw. Als schoonmaakster ooit begonnen, wat gaat ze mij vertellen?
Ja.
Dus,
het is een boysnetwerk een beetje, die bouwwereld.
Dat staat
misschien nog steeds
achter.
Een beetje. Ja.
Nog steeds. Daarom probeer ik echt steeds en op scholen te staan en die meiden te stimuleren. Ga alsjeblieft de techniek. We hebben je nodig. Ik wil meer roze helmen zien. Want ik was de eerste vrouw die als aannemer ook als Marokkaan, maar ook volgens mij in Nederland, die met de roze helm rondliep.
Leuk.
Ja, dus...
En als we dan gaan kijken naar... op een gegeven moment heb je dus een bepaald netwerk gecreëerd, bepaald vertrouwen. Je levert meer dan dat je verwacht, dan dat de klant verwacht. Maar je zegt tegelijkertijd ook van, nou, ik heb ook te maken gehad met tegenslagen. Dat is natuurlijk de Van Niets naar Iets podcast. Het gaat niet alleen over roze geur en maanschijn en succes. Misschien kun je één tegenslag benoemen die je hebt meegemaakt en wat je daarvan hebt geleerd.
Ja, er zijn er heel veel.
Of misschien iets algemeens. Van je zegt, nou, dit was wel heel moeilijk in die periode. Als je het zo, als je er zo mee omgaat, dan kom je er hoe dan ook.
Ja, het begin van mij. Dat is een echt tegenslag. Dat je eigenlijk wel een teleurgestelde vader achter je laat. En je komt hier en je wordt alleen maar geduwd naar... Nou, niet dat de schoonmaken minder is. Je hebt de hele tijd geleerd om iets te bereiken. Je hebt niet voor niks op school gezeten. Je hebt niet voor niks alleen maar zitten streven naar 9 en 10. En dan kom je hier en dan word je geduwd van... ga maar die vloer vegen.
Ja, ga maar onderop beginnen.
Ja. En dan zeg van, oké, maar ik heb geen taal. Ik heb geen familie hier. Ik heb wel teleurgestelde ouders achter me gelaten... En ik voel me alleen. Eenzaamheid. Ja. Dat is ook echt, dat is zo pijnlijk. Je bent eenzaam en je bent in een vreemde land. Wat ga je doen? Ja. Ga je bij neerleggen en je gaat doen wat de rest doen? Of ga je toch wel strijden en verder gaan om te bereiken wat je wil?
Ja.
Hoe krachtig ben je? Hoe krachtig is je doel? Hoe krachtig is je droom? Welke weg ga je bewandelen zonder iemand pijn te doen, maar wel je doel te bereiken? En dat heeft mij echt 3 jaar van mijn leven gekost, de eerste 3 jaar. Nou, eigenlijk, dag en nacht noem ik het 6 jaar.
Ja.
Maar toch, door dat strijden en vechtlust van mij, heb ik wel kunnen bereiken wat ik wil.
Ja.
En daarna, de moment dat het bedrijf failliet ging, en toch, en dan komt een grote jongen, die eigenlijk wel heel bekend is hier in Nederland, ik hoef niet eens naam te noemen, van de top 10 van de bouwers. En je zegt van, nee hoor, het bedrijf wordt van mij.
Ja. En je hebt er volgens mij niet eens veel meer voor betaald dan dat hij er zelf voor heeft gehad, toch?
Jawel, zelfs meer. Zelfs meer. Want het moment dat ik zei van, nou, ik heb dat geld, ja, maar dat kan niet. En wat zei hij nou? Ik heb de advieskosten en ik heb advocaat en ik heb dit.
Kwam er nog bij.
Ja, dat kwam er nog bij. En dan zegt de investeerder, die stond naast me, want ik had de telefoon op speaker. Ik zeg, ja, die wordt ook betaald.
Oké.
Ja.
Ze probeerde nog wel een graantje mee te pikken.
Precies. Zeg maar. Ja, nou ja, goed.
Hij had niet verwacht dat je zo snel met geld zou komen, denk ik. Ja.
Want je krijgt niet voor niks 24 uur de tijd.
Ja, die denkt van...
Welke bank, dan moet je wel inderdaad financieel op plan komen. Dan moet van alles komen. Welke bank gaat nou in 24 uur iets voor je regelen?
Ja, maar wel mooi dat hij zich wel aan afspraak heeft gehouden, denk ik.
Ja,
toch? Want hij had ook kunnen zeggen van, ja, leuk dat je het geregeld hebt, maar ik kan nee zeggen.
Ik heb hem echt inderdaad wel benoemd en moet hem bedanken. Want ook hij heeft de kans voor mij gecreëerd.
Ja, leuk.
Ja.
Dat is dan de eerste tegenslag inderdaad van het begin. Dat is meestal het moeilijkst. Gewoon door blijven strijden en gaan en dan kom je inshallah wel. Maar net zeg je ook van, ja, ik kwam op een gegeven moment in een mannenwereld terecht. Hoe ben je met die tegenslagen omgegaan? Dus je zegt van, dat werk wat vanuit mijn netwerk kwam, dat zat wel goed. Maar hoe heb je op een gegeven moment juist dat moeilijke, namelijk die wereld die onbekend was voor jou, tenminste. Ja, ze zagen jou als vrouw. Hoe heb je uiteindelijk die klanten aan je kunnen binden? Als vrouw zijnde.
Ja,
dat is ook een soort van tegenslag natuurlijk.
Klopt. Ja, er waren wel inderdaad offertes die werden gemaakt. Bijvoorbeeld, dan wordt een aanvraag richting ons. En ik weet welke concurrentie. En dan komt het moment dat er eigenlijk bekend wordt welke is het van die 3 geworden.
Ja.
Eerst 5 en dan 3. En dan zie ik 3 en dan zie ik die andere wel met een hoger bedrag qua offerte. Want dat werd helemaal blootgegeven uiteindelijk. En dan zie ik iemand anders die wel met een bedrag hoger dan die van mij heb geoffereerd. Maar die krijgt hem.
De gunning, ja.
Ja.
Dat is raar.
En dan denk ik van, hoe kan dat nou?
Ja.
Omdat hij Michel is en ik ben Suad? Nee, maar dan ging wel, plan van aanpak en veiligheid. De plan van hem is toch anders. Dat kon je niet zien. Aan het bedrag kon je dat niet zien.
Ja.
En dat was gewoon inderdaad omdat ik Marokkaans ben. En omdat ik een vrouw ben. In een bouw waar nog niet de vrouwen zichtbaar zijn.
Ja.
Gelukkig zijn nu wel meer zichtbaar dan toen.
Mm-hmm.
Dan heb ik zoiets van, dit is een tegenslag. Maar ik ga bewijzen en ik ga wel leren, weer die doolhof gaan zoeken. En slimmer worden, dat ik ook zichtbaar word. Dat mijn offerte ook gezien wordt. Dat die man die tegenover mij zit en die gaat achterover leunen. Van vertel je mij, van hoe ga je dat doen? Want er zijn klanten, die hebben me altijd benaderd, geachte heer. Want ze hebben me nooit gezien. Ja. Ze hebben of mijn vestigingsleider, of eigenlijk een mede-eigenaar gezien. Of de projectleider gezien, mij nooit gezien. Dan zat ik meer echt aan de andere kant van tafel. En dan kwam een dispuut van een meerwerk en dan ga ik naar hun toe. En dan zit ik bij de receptie te wachten. En dan komt die man van, ja, mensen van de combi, ja, die zit daar. En dan kijkt hij me echt zo aan van, oh, ben jij van de combi? Ik zeg, ja, ik ben mevrouw Elmar Koes. Oh, sorry. Ja. Nou, dan kom je aan tafel met ze zitten, met hem en met nog iemand anders. En dan, echt waar, Josef, dan gaat hij dit doen.
Ja.
Ja, vertel.
Vertel mij maar wie je bent.
Op een gegeven moment ga je wel inhoudelijk over het werk praten. En dan denkt hij, oh ja, die heb kennis. En dan gaat hij een beetje naar voren komen. En dan gaat hij pas met mij praten. Ging hij pas met mij praten en mij serieus nemen. Maar dan heb je zoveel energie moeten insteken, begin van een gesprek, om die aandacht van die man te trekken, zakelijk.
Heb je constant moeten bewijzen.
Precies. Ja. En dat bewijzen, nog steeds.
Ja.
Nog steeds.
Het is nog steeds aanwezig in de wereld waar voornamelijk mannen werken. Ja, ja, jammer.
Ja. Ja, dat vind ik wel heel jammer.
Maar ondanks dat blijf je natuurlijk wel gewoon doorgaan.
Ik blijf wel doen, want het is echt...
Op een gegeven moment sluit je het hoofdstuk van de combi af. Ja. Inmiddels, ik zei het in de intro al, ben je mede-eigenaar van weer een heel mooi ander concept. Iets daarvoor heb je natuurlijk, ben je ook zaakvrouw van het jaar geworden. Je hebt de hele mooie Diwan Award gewonnen. Voor zakenvrouw, zeg maar, als het ware. Je hebt een onderscheiding gehad van de koning in 2009. Marokkaanse koning, dat is heel wat. Hoe heb je dat allemaal beleefd? Hoe is dat allemaal gegaan, toen de tijd?
Kijk, je wordt bekroond. Geduld, als je geduld hebt, word je bekroond op een of andere manier. Of door de mensen om je heen. Of door Lueliddin, je ouders. De ridda van je ouders. De gunfactor die je krijgt van de klanten. En dit had ik helemaal niet verwacht. Dus ik werd benaderd als kandidaat. En ik van, ja, het zal wel. Ja, Suad, we gaan je overdragen als de beste onderneemster. Door Ahmed Larouche.
Dat is dan voor Diwan.
Voor Diwan Award. Ja. En door etnische zakenvrouw, EZV1. Ook door een vrouw, die ken ik niet eens. Ahmed Larouche, die kende ik wel. Die kwam ik wel tegen bij een congres in Marokko. Dus we kennen elkaar een beetje. Ja. Maar ook niet dat ik denk van, nou, hoezo ik... En toen kwam dezelfde periode van EZV1. En toen dacht ik van, nou, ik ga en ik zie het wel. Op een gegeven moment werd ik gevraagd of je...
En EZV1 is etnische zaakvrouw van Chavos.
Ja, okay. Ja, dit is ook een stichting. Die wist ik niet eens van het bestaan. En werd ik ook overgedragen door iemand anders. Ik ken de hele vrouw niet. En toen waren we in eerste instantie wel heel veel kandidaten. En uiteindelijk, naar 3, naar 2. Ik heb mezelf, want ik was zo druk met een van de projecten van mij, die een Amstelveen stadhart. Dat ik niet eens fysiek daar kon mezelf presenteren. Dus ik heb het eigenlijk telefonisch achter de schermen kunnen mezelf presenteren.
Ja.
En toen werd mij verteld van, je bent geworden. Nog de andere kandidaat. En ik, hoe dan?
Je had gewoon even snel gedaan. Je had niet verwacht dat ze jou zouden selecteren.
Nee.
Dat je geen tijd ingestoken.
Nee, echt. Ik wist het niet. Nee, nee, maar niet geen tijd. Ik kon het niet. Want op een gegeven moment moest ik keuzes maken.
Okay.
Mijn projecten begeleiden. Of dezelfde dag. Want ik had toen die dag een bouwvergadering.
Ja.
Of ik ga mezelf presenteren bij een stichting die ik niet eens ken.
Ja.
Maar ja, goed. En de dag van... toen werd ik gevraagd van, ja, je wordt uitgenodigd samen met je partners en met je kinderen. Want je bent genomineerd voor zaakvrouw van het jaar samen met een ander.
Ja.
En ik kwam dan daar, dan was echt meer dan 650 man aanwezig. Allemaal van de overheid. Abu Talib was daar geweest. En allemaal van die heel bekende mensen.
Mm-hmm.
En dan word ik op het podium gevraagd. En Hans de Boer.
Van MKB. Maar,
ja, van NCOV.
Oh ja, NC. Ja, ja, ik ja, weet wat
ja,
ik doet.
Ja, Larhmo, hij is voor.
Is hij overleden?
Ja, hij is twee jaar overleden. Larhmo. 2 jaar terug overleden. Ja. Die heeft een speech dat ik echt. Ik hoor mijn vader praten in het Nederlands.
Ging over jou? Of?
Ging over mij.
Wow, oké.
Okay. Die ging over mij, dus ik stond
dus
echt.
Die kwam binnen.
Die kwam echt binnen. Hij heeft mijn prijs uitgereikt. Mm-hmm. En hij zegt: ik ben zo trots. Hij zei het echt, ik ben zo trots dat ik jouw award mag uitreiken. En hij zegt, Suad, en ik hoop En ik hoop dat jij die boodschap... Jij bent een boodschapper, zegt hij. Hij vroeg aan mij, je bent een gelovige, ja. Hij zegt, je bent een boodschapper. Laat die succes van jou en die weg die jij bewandelt niet bij jou stoppen. Draag het over een ander. Pak de podium nationaal, internationaal en ga meer jeugd inspireren. Ja. Dat heeft hij ook verzorgd de eerste jaar. Toen ging hij echt sittings voor mij maken om mijn verhaal. Hij zegt, want jij moet zoveel. Hij zegt, niet alleen maar de jeugd, maar ook ik, mijn kinderen, grote ondernemers gaan inspireren. Vertel je verhaal.
Ja.
Want het kan, als je maar wilt. Als je maar voor vecht en strijdt en jezelf gelooft. Dus ja.
Vet.
Dus toen ging het echt...
Heeft het gezorgd voor veel zichtbaarheid, ja, nieuwe klanten?
Klopt. Toen ging het echt als olievlek. Echt
ook een negatieve kant aan al die publiciteit misschien?
Ik heb een heel ander bril op. Vanaf dat ik hier in Nederland... Ik werd ook gevraagd ooit bij Big Improvement Day van... Ja. Ben je Marokkaans of ben je Nederlands? Of onderneem je vanuit een Marokkaans gevoel of een Nederlands gevoel? Ik zeg, de bril heb ik nooit gedragen.
Ja.
Dus ik zie de wereld gelijk.
Ja.
Gelijke kansen, gelijke kleur, gelijk gevoel. En ik gun iedereen wat ik mezelf gun.
Ja.
Dus ik zie die kleur niet. Ik ben hier... Ik zeg, ik heb de mooiste van Marokkanen heb ik meegenomen. En de mooiste van Nederlands. En ik ben 100% mezelf.
Ja.
En dat heb ik ook tegen Hans de Boer toen ook gezegd. Hij zegt, draag het over. Ga praten. Ga mensen inspireren. Pak scholen.
Ja.
Jij kan wel Arabisch, je kan Frans, je kan Nederlands. Vertel het in alle talen, want... Jouw verhaal moet gehoord worden. En jouw stem moet gehoord worden.
Ja. Wauw.
Dus dat.
Dan heb je natuurlijk ook nog de Diwan Awards. Je hebt nog een onderscheiding van de Marokkaanse koning gehad. Er komt heel veel op je af. Heel veel publiciteit. Er gebeurt veel in een korte tijd.
Ja.
Hoe zet je dat om naar bepaalde beloftes die je maakt naar jezelf toe? Of hoe ga je daarmee om? Wat heb je op een gegeven moment een bepaald doel? Hoe verder vanaf dat moment?
Kijk, Jozef, er was wel iemand die, dat vertel ik, de eerste man, Appelman, die heeft mij wel hand gereikt, zeg maar.
Ja.
Die heeft mij die gouden handvat. En die gouden handvat heb ik nog steeds. En ik probeer het aan iedereen te geven. Van, ik wil wel meer Appelmannen creëren. Met mijn verhaal en hoe ik in mijn leven sta. Want ik vind het succes wel mooi. Maar blijf jezelf en blijf de anderen gunnen wat je zelf gunt.
Ja.
En blijf geven wat wordt aan jou gegeven. Als je kan delen wat je ooit wel als cadeau wordt gegeven. Weet je hoe mooi is dat? Ja. Als dat lichtje, hij zei ook Hans de Boer, je hebt een lichtje gekregen. Weet je dat jij de hele wereld kan verlichten om door steeds wel dit lichtje wel een ander te geven?
Ja.
Dat is mijn doel.
Wauw. En dat lukt je aardig?
Want, dat lukt me wel aardig,
Je hebt veel mooie speeches gedaan je bent echt veel impactvol werk aan het doen.
Ja.
En sinds kort, wat ik net in de introductie al zei aan het begin van de aflevering, ben je weer bezig met iets nieuws.
Ja.
Iets wat heel goed aansluit op de huidige tijd, de verduurzaming van de wereld, de beloftes die je aan jezelf en andere mensen maakt, om een bijdrage te leveren. Je bent namelijk bezig met Ernst Adviesgroep Randstad.
Klopt.
Hoe ben je daar ingerold en wat doen jullie allemaal met dat bedrijf?
Er is een periode geweest, corona.
Ja.
Coronatijd hebben heel veel mensen gereset. De hele wereld. Echt. En toen hadden we iets gezamenlijk. Dus corona. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, waar je zit op aarde. Corona was een trefwoord.
Ja.
Dat corona heeft ook heel veel systemen ook veranderd.
Bijvoorbeeld thuiswerken.
Thuiswerken. Ja. Vooral die eerste periode van lockdown zag ik de wereld veranderen. Zag ik een schone lucht. Water van grachten helemaal helder. Die
Venetië
echt
werd in één keer helder.
Ja.
Die gracht bij Venetië in Italië.
Maar ook hier in Amsterdam.
Ja.
Stilte. Je hoort vogels. Je hoort echt. Je zag die bloemen. Die worden niet meer gestampt zoals altijd. Je zag de wereld veranderen. En dat was echt voor mij de moment dat ik denk van... De wereld heeft eigenlijk heel hard geschreven de afgelopen 50 jaar.
En dat is een teken.
En het is een teken. En die teken heeft mij echt ook mijn mindset veranderd.
Ja.
Ook inderdaad naar duurzaamheid, naar de wereld, naar het klimaat, naar het milieu.
Ja.
En kijk, dat recycling, dat hebben wij echt met onze opvoeding meegekregen. Ik mocht nooit een trui weggooien van mijn moeder. Je kon het uithalen en de wol stomen en dan kan je nog een andere trui weer maken.
Ja.
Je moet nooit een blouseje, als de knopje kapot is, nou, dan kopen we die 6 knoppen nieuwe en dan gaan we nog een keer dragen, want het zit nog steeds goed. Brood mag je niet weggooien. Nou, eten mag je niet weggooien. Dus dat recyclen, dat reuse...
Ben je eigenlijk altijd al mee bezig geweest?
Dus toen reuse-concept ook bij de bouw kwam, heb ik echt omarmd. Ja. Dingen recyclen. Het slot die wil, kan je gebruiken. Waarom gooi je het weg? De deuren die nog steeds goed zijn en er wordt gesloopt. Er wordt heel veel gesloopt in Amsterdam. Ja. Waarom wordt het weggegooid? Want je kan het gebruiken. Want dan denk je aan het milieu. Want ja, de grondstoffen die worden gemaakt. Deuren worden van. Waarom gaan we die. Dus dat kwam door het moment van corona. Die heeft me echt wel aan het denken gebracht. Toen dacht ik van Sjoerd, blijf je alleen maar bouwen of ga je meer richten in duurzaamheid? En niks is toevallig. Dus kwam ik een vriendin tegen, Elena. En die was ik inderdaad met zonnepanelen bezig als leverancier. Mm-hmm. En haar auto deed het niet. Ze zei, Sjoerd, wil je mij brengen naar Neverdal? Dan kan jij ook een kennis maken met een leuke mensen. En zijn mijn vrienden van ons. En ik zei, oké. Maar was ook leverancier van haar. Dus ik ben samen met haar en ik kwam daar binnen. De eerste gevoel die ik had met de combi toen ik binnenkwam, thuisgevoel, had ik bij Ernst Adviesgroep Neverdal ook. Gelijk.
Wow, spannend.
Maar niet met de bedoeling van dat ik ooit wel
mede-eigenaar zou worden.
Nee, totaal niet. Bela is zo iemand die, ook Ruben, zijn partner, die zijn zo gewoon normale mensen. De tweede appelman die ik eigenlijk zag in het begin, zag ik het bij hem ook. Familiebedrijf, werkt met zijn vrouw, zijn kinderen, zijn dochter, allemaal
maar
vrienden.
Normaal, dat doe je al gek genoeg.
Precies, een prachtig bedrijf. Toen, ik wist helemaal niks van het concept, alleen dat gevoel die ik had. Een jaar later kwam ik hem weer tegen, toen gingen we praten. Hij zegt, Sjoerd, ik zie je heel veel op LinkedIn, social media, je bent met duurzaamheid, samenwerking. Hij zegt, jouw visie spreekt me wel aan. En hij zegt, en hoe jij in je leven staat en hoe jij in de business staat. En hij zegt, overal waar ik naartoe ga, hoor ik jouw naam.
Ja.
Hij zegt, ik heb een voorstel voor je. Hij zegt, ik zeg, ja. En toen, december, voor het tweede gesprek met hem. Maar toen, ik hoor van zijn gesprek van, hij wil samen met mij werken. Maar welke manier en welke constructie wist ik niet. Maar toen kwam mijn moeder te overleden, plotseling, in december. Dus ik zeg tegen Bella, ik zeg, we hadden een afspraak, maar ik ga eerst naar mijn moeder, die eigenlijk een visum had voor haar aangevraagd, want ik had haar die 2 jaar wel gemist.
Ja.
Om bij mij te komen voor 3 maanden.
Ja.
Dus ik zeg tegen hem, ik ga naar mijn moeder. Ik ga haar ophalen en dan nadat ik mijn moeder hier opgehaald, dan kom ik samen met jou met een voorstel.
Ja.
Nou, mijn moeder die heeft mij verrast een week voordat ik naar haar toe ging, is ze overleden.
Ja.
Ik ben toen naar mijn moeder gegaan, begraven. En een rauw moment van 2-3 weken. En dat heeft mij ook nog meer tweede reset in mijn leven.
Het zoiets van gewoon doen, niet wachten.
Nee, Sjoerd, morgen kan het over zijn.
Ja.
En toen kwam ik terug. En toen zegt hij van, ja, ik weet dat je tijd nodig hebt. Ik zeg, nee Bella, ik kom naar je toe. En 4 januari had ik met hem afspraak gemaakt. En toen hebben we toch besloten om toch een duurzame wereld neer te zetten.
Ja.
Waar wij nu en onze kinderen en kleinkinderen van kunnen profiteren. En een prachtig concept. Echt, dat heb ik nog steeds in de Randstad niet gezien. Dat ons zorgen van A tot met B, tot met Z. Dat ontzorgen van een ondernemer, gespecialiseerd in subsidie. Dus heel veel ondernemers heb ik gesproken, die weten niet eens van de hele subsidie niet.
Ja.
Dus dat jij eigenlijk een ondernemer kan ontzorgen van de duurzaamheid.
Top.
Van zonnepanelen, laadpalen, infrarood, LED-verlichting, warmtepomp. Maar ik ga ik met jou in gesprek, ik ga je adviseren. Hier heb je je rapport. Maar het is aan jou om met mij verder te gaan.
Ja.
Die vrijheid die geeft hij zich soort. Als hij wil, als de ondernemer, hij of zij de handtekening onder je rapport maakt. Ik ga akkoord met je advies. Ik heb nog steeds niks uitgevoerd. Ik heb geen zonnepanelen gelegd. Ik heb nog niks. Dan heb ik al iemand geholpen om duurzame wereld, het klimaat.
Ja.
Ik hoef niet mijn zonnepanelen op.
Ja.
Want dan heb ik. Hij snapt het wel.
Hij is er bewust van. Ja.
Bewust van. Het is heel belangrijk dat je pand gaat verduurzamen. Het is heel belangrijk dat wij met z'n allen gaan denken, hoe gaan we een betere wereld creëren met z'n allen?
Ja.
En dat die ja.
Dan sloot jouw gedachtegang
precies.
goed bij aan. Dat wilde jij ook.
Ja,
en
precies.
samen versterken jullie ja. elkaar. 1 plus 1 is 3. Je hebt een netwerk, je hebt een visie.
Ja.
Je hebt een bepaalde manier van werken. Die zij misschien wat minder hebben. En samen versterken jullie elkaar.
Precies.
Wauw, netjes. Wat wil je bereiken met de Ernst Adviesgroep Randstad? Want je bent net begonnen. Het kantoor moet, jouw eigen kantoor moet nog naar Amsterdam toe. Wat is uiteindelijk de doelstelling binnen nu en 5 jaar?
Ik zeg tegen Bella, wij worden de adviesgroep van Nederland over 5 jaar.
Ja.
En over 10 jaar van de hele wereld.
Wow.
Dat wil ik.
Ja.
Echt. Maar dan draag ik de duurzaam wereld met mijn verhaal. Dan wil ik ook mensen inspireren. Dan wil ik ook mensen motiveren. En dan zeg ik van geduld, lef, geloof in jezelf. Blijf je in droom geloven. Allah ma'asabirin.
Amen. Ja. En heb je ook nog een bepaald idee hoe je zeg maar het bedrijf zo groot wil maken in de wereld en in Nederland?
Ben ik al begonnen.
Je hebt al een concreet... Kun je daar al wat meer over vertellen? Is dat nog allemaal een beetje
nee,
nieuw?
Nee, het is nog... Ja, we zijn weer strategie bezig. Want ik ben geen standaard iemand die wel een standaard leven of standaard... business behoud.
Ja.
Ik ben wel echt...
Geeft die eigen draai aan.
Ja, ik ben nu al met de lijnen bezig om toch internationaal van te maken.
Leuk.
Ja.
Nou, ik weet zeker dat het je gaat lukken.
Inshallah.
Wellicht inshallah gaan we misschien over 10 jaar een tweede aflevering doen met een heel ander verhaal
nou,
wat je dan bereikt.
Dus,
ik heb je heel veel wijze adviezen horen geven tussendoor, zo tussen neus en lippen laten vallen. Maar toch wil ik de podcast nog even afsluiten met een vraag. Je hebt namelijk heel veel meegemaakt. Je hebt een rugtas, die zit vol met heel veel ervaringen. En als je al die ervaringen bij elkaar optelt, in Marokko, in Nederland, bij de combi, bedrijf wat je nu hebt, alles wat daaraan vooraf is gegaan, alles wat er is gebeurd. Welk advies zou je dan mee willen geven aan de mensen die kijken of luisteren en die graag zouden willen ondernemen of misschien iets anders willen in het leven?
Nou, als ik naar mezelf kijk, zeg ik van geloof in jezelf. Geloof in je dromen.
Mm-hmm.
Probeer niet de lift te pakken om gelijk omhoog te klimmen. Neem je trap. Elke trede is een les. Wees geduldig. Gun de anderen wat je zelf gunt. En vooral als je inderdaad de top bereikt, blijf met beide voeten op de grond. En vergeet nooit waar je vandaan komt.
Ja.
Dan bereik je echt een hoop.
Fantastisch advies om mee af te sluiten. Ik vergeet het bijna, maar we hebben ze hier liggen. De roze. En de groene helm. En volgens mij... Goed in beeld, Koen? Zo? Iets deze kant op? Zo? Oh, zo? En volgens mij staan deze ergens voor. Iets wat heel mooi is. Vertel het maar.
Ik ben de eerste vrouw ondernemster die in de bouw met de roze helm heeft gelopen.
Ja.
Als Marokkaanse vrouw.
Mm-hmm.
En ik geloof nu, alhamdulillah, dat ik de eerste vrouw ondernemster in duurzaamheid die groene helm gaat dragen.
Ja.
Dus ik heb die roze ter wereld gebracht.
Mm-hmm.
En de groene die bestond al, maar niet als de eerste ondernemster, Marokkaanse ondernemster in de duurzaamheid.
Ja.
En die ga ik vanaf 1 juni dragen.
Ik weet zeker dat die helm ook tot zijn recht gaat komen, net als die roze helm. Je gaat inshallah groot worden in die wereld.
Inshallah.
Je hebt een goede intentie. Je hebt een goede mindset. En je gaat ervoor. Dus dat komt wel goed. Voor de mensen die hebben gekeken of aan het luisteren zijn, waar kunnen ze jou vinden? Ze jou willen volgen? LinkedIn, denk ik.
LinkedIn.
Suat El Marcous.
Suat El Marcous, LinkedIn.
Ja.
Ze kunnen ook mij mailen.
Ja.
Suat@eag.nu.
Oké. Okay.
En ze weten mij overal te vinden. En ik ben eigenlijk bereid om met iedereen mijn verhaal en mijn energie met hen te delen.
Ja. En voor de mensen die naar een duurzame oplossing aan het zoeken zijn, de bedrijven.
Ernst Adviesgroep
Randstad. Zoek het vooral op. Ga Suat volgen. Ze is echt een inspiratiebron. Ik volg je al een tijdje. Je deelt veel leuke content op LinkedIn. Dus ga daar vooral mee door. Voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor je tijd.
Ja, jullie ook, dankjewel.
En die groene helm lekker inzetten en groot maken.
Ga ik zeker
doen. En we blijven je volgen, dankjewel nogmaals.
Ja, jullie ook bedankt.
Yes, graag gedaan.